In deze dienst waarin volgaat dominee Van Zetten. De schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit Hebreeën 7. Er zijn de volgende afkondigingen, kerkdiensten. Volgende week zondag, de EV 22 juli. 'S morgens om 9:30 en 's avonds om 6:30 proponent J.K. Abink uit Vriezeveen. Collecte, de eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk. En tot slot de voorzang, psalm 24 vers 5. Verhoogd op poorten nu den boog, reist eeuwige deuren, reist omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, met ons verbonden een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, je zult me maar een hele grote schuld hebben omdat je iets heel ergs gedaan hebt. En je moet voor de rechter komen. Wat ben je dan gelukkig? Als er iemand is die je helpt, een advocaat noem je dat. Iemand die je helpt, als jij een hele grote schuld hebt, een hele grote straf verdient, om met jou naar de rechter te gaan. En dan hopen dat het die advocaat lukt, ja, om jouw straf zo klein mogelijk te houden. Je weet natuurlijk niet of dat lukt. Of de advocaat dat voor elkaar krijgt. Want je hebt iets heel ergs gedaan. En een advocaat kan ook niet alles. Dan gaat het vanavond over een advocaat. En over onze schuld. En deze advocaat, die kan wel alles. En vanavond horen we om twee dingen. Omdat deze advocaat zegt, wat jouw straf ook is, hoe erg het ook is wat je gedaan hebt, ik zal voor je betalen. De straf die de rechter geeft, zal ik betalen. Dat is mooi. En het tweede is, deze advocaat, die kan alles. Hij is eigenlijk zelf de baas. Hij is koning. En de koning is de baas. En nou horen we vanavond van de advocaat die zelf heeft betaald met zijn bloed. Heeft hij betaald door te sterven. En hij is koning. Hij kan alles. Hij kan ons vergeving geven. Nou, jullie weten al lang over welke advocaat het gaat. En daar mag je vanavond nog meer over horen, over de Heer Jezus. En als je deze Heer Jezus lief hebt, dan ben je heel gelukkig, dan ben je zalig. Daar gaat het vanavond over. Psalm 32 vers 1, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Psalm 32 vers 1. En dan ben je van de straf voor eeuwig ontheven, vrijspraak. Psalm 32, vers 1. Wat heerlijk, gemeente, wat zalig om van deze vrijspraak te leven. Daar kun je nooit genoeg van krijgen. En iedere keer verlangen we erna om zijn naam te belijden en tegelijkertijd ook te bidden of we dicht bij deze Here mogen blijven. Doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Ons amen op het belijden van ons geloof is Psalm 139, vers 14. Psalm 139, vers 14. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof. In God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, wat is het heerlijk om hier te mogen zijn. Omdat we hier de psalmen mogen zingen, die woorden spreken van zaligheid, het hoogste geluk. Wat heerlijk om hier te mogen zijn, waarvan we belijden dat hier de gemeenschap der heiligen is. En we hebben samen beleden. Ik geloof in de Heilige Geest. En dat mogen we toch geloven, Heere. En we mogen hoge verwachtingen van U hebben, nu we hier samen zijn. En we bidden of U ons hoofd voor hoofd en hart voor hart wil vervullen met uw Heilige Geest. Zodat ons oog en ons hart gericht mogen zijn op de Heer Jezus. Heere, U wilt ons bij Hem bepalen vanavond. En geef dat het ook ons verlangen mag zijn om ons oog op Hem te richten. Wilt u daartoe zelf, met uw geest, op en onder de kansel en thuis, meeluisterend, aanwezig zijn? Als we in die indrukwekkende naam, Hoge Priester, mogen blikken in wat er eenmaal gebeurde in uw hemelse heerlijkheid. De advocaat zijn intrede deed en zijn bloed toonde aan u, Vader, opdat er voor ons, met onze hemelhoge schuld, verzoening zou zijn. Heere, geef dan dat de doordenking van deze woorden ons tot de volle zekerheid van het geloof mogen brengen. Ook als dat er nog nooit van kwam. En geef ook dat deze woorden ons mogen aansporen om in een leven van dankbaarheid achter de Heer Jezus aan te gaan. Tegen onze zonden te strijden. En dan weet u precies wat we nodig hebben. Wilt u ons dat geven? Heren, wij hebben dat niet verdiend. Geef dat we ook na ontvangen genade daar oog voor hebben. Dat diep beseffen. Dat eerlijk belijden. En doe ons, door de verkondiging van uw woord van deze avond, met vaste schreden, de weg der zaligheid betreden. Dat bidden we om Jezus wil. Uit genade alleen. Amen. Hebreeën 7. En ik kan het niet nalaten om ook hoofdstuk 8 vers 1 daarbij te lezen. Hebreeën 7 tot en met hoofdstuk 8 vers 1. Horen we samen het woord van God. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde na het verslaan van de koningen en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, aldus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem. Dat is koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Diegenen uit de zonen van Levi die het priesterschap ontvangen, hebben wel volgens de wet de opdracht om tiende te nemen van het volk, dat is van hun broeders, hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. Hij echter, die niet van hen afstamt, heeft van Abraham tiende genomen en hij heeft hem gezegend die de beloften gekregen had. Nu is het ontegenzeggelijk zo dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is. En hier nemen sterfelijke mensen tienden, maar daar nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. En, om zo te zeggen, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader, toen Melchizedek hem tegemoet ging. Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Eén van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Want hij van wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. En dit wordt nog veel duidelijker als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat. Die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Hij getuigt immers, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. En in zoverre hij geen priester is geworden zonder het zweren van een eed, want zij zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden, maar hij is het geworden met het zweren van een eed door God, die tegen hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. En zij zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan, toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, die tot in eeuwigheid volmaakt is. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekst voor de verkondiging is het gedeelte dat we gelezen hebben en als kerntekst noem ik vers 25. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Boven de preek heb ik geschreven een zalig pleidooi. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen. We zingen uit Psalm 110. Eerder ontdekten we al dat Melchizedek in de Bijbel maar heel beperkt voorkomt. In Genesis hebben we een gedeelte gelezen, enkele weken terug. Ook in Psalm 110 komt deze Melchizedek voor. Dat is de enige andere plaats. En daarom gaan we die psalm zingen. De eerste vier versen van Psalm 110. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken. En dan bezingen we in vers 4 Melchizedek en in Melchizedek de grote hoge priester Jezus Christus. Psalm 110 vers 1, 2, 3 en 4 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. En voorafgaand mag u uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Een zalig pleidooi. En ons amen op de verkondiging van Gods woord gaat over die zaligheid. Maar het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Dat is Psalm 73, vers 14, wie ver van u de wilde zoekt. Psalm 73, vers 14. Gemeente, jongens en meisjes, leuk verhaal, niet te kort, niet te lang, een vier. Dat klinkt bij ons aan tafel nog wel eens, ik weet niet of dat bij jullie ook zo is. Maar als er iemand iets heel uitgebreid zit te vertellen, dan valt iemand in de rede. Leuk verhaal, niet te kort, niet te lang, een vier. Fijn om te weten, we doen er helemaal niets mee, maar ga verder. Nou ja, het plagerijtje mag natuurlijk op zijn tijd aan tafel. Maar tegelijkertijd vind ik het ook altijd wel een beetje een spiegel. Luisteren we wel echt naar elkaar? Zijn we echt bereid om te horen, te luisteren naar wat een ander kwijt wil? Want als iemand ergens zoveel woorden voor gebruikt, dan is dat voor die ander kennelijk belangrijk. Dan is toch het minste wat je kunt doen, is een luisterend oor bieden. Waarom geeft iemand daar nou zoveel woorden aan? Nou, daar moest ik aan denken bij de voorbereiding van dit hoofdstuk. Het is niet het meest gelezen hoofdstuk uit de Hebreeënbrief. Ook het niet meest bepreekte hoofdstuk, denk ik. En wie mee heeft gelezen, die merkte, eigenlijk is het een heel lang verhaal. En het gaat de hele tijd, zo voor het oog, over Melchizedek. Kennelijk vindt die Hebreeënschrijver dat heel belangrijk om daar zoveel woorden aan te wijden. Terwijl we eerder al ontdekten dat er in het Oude Testament maar heel weinig over deze Melchizedek staat. En dan proberen we vanavond te ontdekken, goed te luisteren, waarom geeft die Hebreeënschrijver nu zoveel woorden aan Melchizedek? Wat wil die ons daarmee zeggen? En dan voel je wel aan, jongens en meisjes, dat is meer dan een leuk verhaal. Dat kun je niet zomaar afdoen door te stoppen met luisteren. Nee, daar wil de Heere God ons ook vanavond iets mee zeggen. En daar moeten we ons dan meteen iets bij bedenken. Waar het vanavond over gaat, dat is geen melk. Dat is vast voedsel. Want juist op het moment dat de Hebreeënschrijver voor het eerst over Melchizedek begon, toen ging hij spreken over die melk en dat vaste voedsel. En toen zei hij, die Melchizedek, wat ik daarover kwijt wil, dat is nu vast voedsel. Dat is verdieping. Juist ook voor hen die de Heer hebben lief gekregen. Het tweede wat we daarbij moeten bedenken, dat is inderdaad dat deze Melchizedek in het Oude Testament best heel verborgen blijft. En daarmee kan het niet voor niets zijn dat de Hebreeënschrijver juist voor deze persoon zoveel aandacht vraagt. Dat is niet voor niets. Dat had de Hebreeën toen wat te zeggen en ik denk dat het ons ook iets te zeggen heeft. Nou zie je trouwens hoe belangrijk dat voor de schrijvers van het Nieuwe Testament het Oude Testament was. Die twee moeten we maar heel dicht bij elkaar houden. Dat ene woord van God. En het derde wat ik vooraf zeg, daarom heb ik ook hoofdstuk 8 vers 1 even gelezen. Wat hij vanavond in dit gedeelte tegen ons zegt, dat is voor de Hebreeën schrijver de kern, de hoofdzaak. Hier gaat het nu om. Zo'n hoge priester hebben wij. Maar ik hoop dat we zo naar huis gaan straks. Niet met Melchizedek. Maar in dat beeld van Melchizedek met de Heer Jezus. In stille verwondering, in aanbidding. Zo'n hoge priester hebben wij. Wil je echt begrijpen wie de Heer Jezus is? Dan moet je heel goed naar Melchizedek kijken. En trouwens, wil je heel goed weten wie de Heer Jezus is, moet je ook heel goed naar het Oude Testament kijken. Ik denk dat er vier lessen liggen in die vergelijking tussen Melchizedek en de Heer Jezus. De eerste is deze. Melchizedek was koning van Salem, dat is Jeruzalem, en tegelijkertijd een priester van de Allerhoogste God. Dat is eigenlijk een hele wonderlijke combinatie, ook in de tijd van de Bijbel, ook in onze tijd. Zou hetzelfde zijn, jongens en meisjes, dat ik dominee van Kerkwijk ben en van Brugge, en tegelijkertijd ook burgemeester van Zaltbommel. Dan zeg je, wacht even, hier klopt iets niet. Hier gaan de dingen door elkaar heen lopen. Nou, dat was in die tijd ook zo. Een koning was geen priester en een priester was geen koning. Maar deze wel. En juist omdat hij én priester én koning was, juist daarom kon hij zo goed voor zijn volk zorgen. En zo is het ook met de Heer Jezus. Hij is koning, dat betekent hij heeft alle macht. Hij kan alle dingen. Hij kan ons verlossen. Hij kan ons beschermen. En hij is ook priester. Hij offerde zichzelf. En zo biedt hij zijn eigen bloed aan bij zijn Vader in de hemel. Priester en koning, machtig en gewillig om mensen met een grote schuld vrij te spreken, vrij te pleiten bij de hemelse rechter. Je bent trouwens alleen koning als je onderdanen hebt. Een koning zonder burger is geen koning. Nou, deze koning, die wil niet zonder onderdanen zijn. En daarom is er vanavond de verkondiging van zijn evangelie. Om mensen in te winnen voor zijn goede dienst. Meer dan Melchizedek is hier. De tweede vergelijking tussen Melchizedek en de Heer Jezus, die zit verborgen in de naam Melchizedek. Hij heeft een heel bijzondere naam, zeker als je dat combineert met de stad waar die koning van is. Want in die tijd was je van één stad koning, Salem. Nou, zijn naam, Melchizedek, betekent koning van de gerechtigheid. Hij brengt recht. Hij maakt weer recht wat krom was geworden. Gerechtigheid. En hij is koning van Salem. En Salem betekent vrede. Koning van de vrede. Vredeskoning. Hij is rechtvaardig en hij brengt vrede. O vredevorst, gij kunt gebieden de vrede op aarde en in mijn ziel. Paulus neemt dat in Romeinen 5 vers 1 samen. Die vrede die die koning brengt en die gerechtigheid. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat zit in zijn naam. Het derde, waarom Melchizedek en de Heer Jezus zo te vergelijken zijn, is dat die Melchizedek in het Oude Testament een heel onverwachte plaats inneemt. Ineens is hij er. We lezen niet van zijn geboorte. We lezen ook niet van zijn sterven. Hij is zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom, kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. Jongens en meisjes, dat betekent niet dat die koning toen van Jeruzalem, koning Melchizedek, dat hij niet gewoon geboren is, dat hij geen vader en moeder had. Nee, het gaat erom dat we daar helemaal niks over weten. Er staat niks over in de Bijbel. Het betekent ook niet dat hij niet gestorven is. Tuurlijk is hij gestorven, anders zou hij er nog zijn. Maar daar lezen we ook niets van. Alsof hij nog leeft. En zo is met de Heer Jezus ook. Ineens was hij er. De hemel ging open. En hij werd in een kribbe gelegd. En ineens zagen ze hem weer opvaren, 33 jaar later, terug naar de hemel. En zo is hij voor eeuwig priester. Vers 16, uit kracht van het onvergankelijke leven. Jongens en meisjes, de Heer Jezus leeft nog. Je weet wel, niet op aarde. Niet op aarde. Wat doet Heer Jezus in de hemel? Weten jullie dat? Wat doet Heer Jezus in de hemel? Ga ik het jullie maar proberen voor te stellen. Heer Jezus die staat voor de troon van zijn vader als priester. En dan heeft hij een, ik zeg het maar even zo, heeft hij een schaal met bloed in zijn hand. Dat is zijn eigen bloed. Dat aan het kruis is gevloeid. En dan zegt hij: Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En dat doet hij voor eeuwig. Daarmee gaat hij door tot de dag dat hij terugkomt op de wolken van de hemel. Zodat jij vanavond je handen mag vouwen. En mag vragen, Heere God, wilt u mijn zonde vergeven? Ook wat ik vandaag gedaan heb. Hij is voor eeuwig de hoge priester. En dan het vierde, de vergelijking tussen Melchizedek en Jezus. Melchizedek was indrukwekkend groot en belangrijk. Hij was nog meer dan Abraham. En als je meer dan Abraham bent, dan ben je ook meer dan degene die veel later uit Abraham geboren zou worden, Levi. En dan ben je bij de priesters. En gemeente, dan komt er een belangrijk punt voor de Hebreeën. Want als de Hebreeën schrijver zegt, Melchizedek is meer dan Abraham, dan is Melchizedek ook meer dan de priesters, de levieten, de priesters die de offerdienst deden. Even terug, wat was er ook eens weer aan de hand? De Hebreeën stonden onder grote druk om de offerdienst weer mee te gaan doen. Omdat er zoveel Joden zeiden, Jezus is niet de beloofde Messias. Doe weer met ons mee. Schaar je weer onder de offerdienst. En dan zegt de Hebreeën schrijver, wacht even. Ik moet het met jullie hebben over iemand die veel hoger staat dan al die levieten en die priesters bij elkaar. Het gaat niet om die priesters. Het gaat om hem die daarboven staat. Om Melchizedek. Ja, om de meerdere Melchizedek. Wie is aan onze God gelijk? Nou gebruikt de Hebreeën schrijver, die gebruikt krasse woorden, vers 18. Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. Het heeft geen zin meer om te offeren. Dat is nutteloos geworden, zinloos. Dat was wel een confronterend woord voor ze. Maar zegt de Hebreeën schrijver, het heeft geen zin. Die priesters die moesten zelf ook sterven. Ze moesten ook voor zichzelf verzoening doen. En het is vervuld in Jezus de Messias.
Nou zouden wij kunnen zeggen, nou dat is een lastig woord voor de Hebreeën. Want die stonden onder druk om weer die offerdienst te gaan doen. Maar ja, wij vinden dat niet zo ingewikkeld. Nou, wacht even.
Ik denk dat dat ons ook wel wat te zeggen heeft. Want de valkuil van de Hebreeën zou ook wel eens de onze kunnen zijn. Wat gebeurde namelijk? De Hebreeën hadden de godsdienst ontvangen van hun vader en moeder, van hun voorgeslacht. En ze deden keurig die offerdienst, zo wilde God het ook, had hij zelf ingesteld. Maar, en dan komt het. Ze hadden uit het oog verloren waar het echt om ging. Waar het echt om draaide. Ze zagen al die offers. Maar in die offers zagen ze niet de Heer Jezus. Ze waren druk met hun godsdienst. Dat vonden ze hun plicht. Maar intussen keken ze aan de Heer Jezus voorbij. En dat lijkt me toch een spiegel voor ons. Voor ons keurige kerkmensen. Mag ik het zo zeggen? We kunnen er maar druk mee zijn. Met de kerk. Met de godsdienst. Met het geloof. Twee keer op een zondag. Geen dag overslaan thuis. En belangrijk, hè, dat voelt u wel. Maar we kijken toch alsjeblieft niet aan de Heer Jezus voorbij. Want als dat alles niet betekent dat we een levende relatie met de Heer Jezus hebben, ja, dan schiet het zijn doel voorbij. Of nog dieper gezegd, als je in dat alles, in ons kerk gaan, in ons bidden, in ons Bijbel lezen, als we in dat alles de Heer Jezus niet nodig hebben als onze hoge priester tot een verzoening van onze zonden. Ja, dan is het net zo nutteloos als dat de offerdienst voor de Hebreeën geworden was. Hoe zit dat? Hoe denken wij eigenlijk zalig te worden? Toch niet door trouw naar de kerk te gaan en trouw onze Bijbel te lezen. Hoe belangrijk ook. Zalig word je alleen door het van deze hoge priester, van de Heer Jezus te verwachten. En niet, mag ik het dan even zo zeggen, in een vorme godsdienst. Hoe belangrijk ik de vorm ook vind. Het gaat om de zaligheid in de Heer Jezus. Je moet bij de meerdere Melchizedek zijn. De Hebreeën schrijver zegt, daar heeft de Heer zelfs bij gezworen. Want die meerdere Melchizedek, die heeft aangebracht wat al die offers niet aan konden brengen. Wij kunnen niet betalen van onderaf. alleen als je in dat offer de Heer Jezus ziet, dan, door het geloof in Hem, zo alleen, kunnen we zalig worden. En dan wijst die Hebreeën schrijver naar Hem. Mag het nog één keer voor de vakantie doen. Nog één keer naar de Heer Jezus wijzen. Vers 26, want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemel verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priester, elke dag voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen. En pas daarna voor die van het volk. Want hij heeft het voor eens en voor altijd gedaan, toen hij zichzelf offerde. Tot in eeuwigheid volmaakt. Daar hebt u het. Al onze offers, al onze gebeden, al onze vroomheid, al onze godsdienst. Het is allemaal onvolmaakt. Onze zonden staan dat in de weg. Laten we dat maar diep blijven beseffen. En laten we daar maar niet overheen kijken. Maar er is er één borg geworden. Van een zoveel beter verbond. Want in dat verbond is de boodschap niet: doe dat en gij zult leven. Dat konden we niet. En ook na ontvangen genade kunnen we het nog niet. Ik hoop dat u dat ontdekt hebt in uw leven. We kunnen dat niet. Maar nou is er een beter verbond. En in dat betere verbond ligt het vast. In de Heer Jezus, een grotere zekerheid ken ik niet. Een grotere vastigheid van de zaligheid ken ik niet. Meer dan een advocaat die kan pleiten. Op verzachtende omstandigheden. Nou, gemeente, die hebben wij niet. Die kan pleiten op mazen in de wet. Die mazen in de wet, die heeft en die geeft God niet. Meer dan een advocaat, een borg. Eén die zegt: ik zal alles betalen. En hij ondertekent de bloed, de borgstelling, met zijn bloed. En dan zegt die vader: ik sta in voor dat meisje uit Delwijnen. Vader, ik sta in voor die man uit Kerkwijk. Vader, ik sta in voor die jongen uit Nederhemert. Gemeente, vul uw eigen naam eens in. En zeg eens: waar zou onze zaligheid nou vaster kunnen zijn dan in deze Heer Jezus? Volmaakt. En als je nou in je leven de macht van de zonde ervaart. Als je merkt dat de duivel zijn geweldige best doet om je bij de Heere vandaan te trekken. Als je jezelf niet bevrijden kunt van je zondige gedachten, van je zondige woorden, van je zondige daden. Wel, hier is een borg. U mag hem hebben. Jij mag hem hebben. Hij koopt vrij. Zondaren. Een beter verbond. Dat is onze Heer Jezus. Zo is onze Heer Jezus. En daarom kan Hij volkomen zalig maken. Wie? Wie heilig leeft? Nee, dat staat er niet. Wie door Hem tot God gaan. Dat is nou geloven. Door de Heer Jezus heen naar God gaan. durft u niet. Er staat nog wat achter. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Als het erop aankomt, gemeente, gaan hier vanavond de wegen uiteen. Een scheiding dwars door onze gemeente. Of we laten ons door deze Heer Jezus redden. Of we wijzen hem af. En hebben dan geen borg. Geen hoge priester. Jozua zei ooit. Aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heer dienen. En wat doet die Melchizedek? Die Melchizedek die zag dat Abraham het zwaar had in de strijd. Hij had gevochten tegen de vijanden. Het zou hem bijna te veel worden. En wat kunnen we het zwaar hebben, hè? In de strijd van, tegen de zonde of de duivel die zegt dat is niet voor jou. En wat doet dan Melchizedek? Die bracht brood en wijn. En wat zit daar een diepe betekenis in? De grote Melchizedek gaf brood en wijn. Zijn lichaam en bloed. Omdat we bezwijken zouden. Onder de vijanden die we over onszelf hebben afgeroepen. Deze borg. Die wil geloofd worden. En bij hem kun je je zonde kwijt. Ik las laatst ergens. Wie niet de kracht van de zonde ervaart in zijn leven, bevindt zich nog onder de macht van de zonde. Moeten we eens over nadenken. Wie niet de kracht van de zonde ervaart in zijn leven, bevindt zich nog onder de macht van de zonde. Maar als de Heilige Geest in je leven is, zul je ook iets ontdekken van die macht van de zonde. Die vijanden. Maar de meerdere Melchizedek die ondersteunt met brood en wijn, hij draagt. Maria zong het al, machtig heeft hij van de troon gestoten, maar hongerige heeft hij met goede gaven verzadigd. Dat is nou de borg, dat is nou de Heer Jezus. En hij gaat voor eeuwig door. Tot de dag dat hij terugkomt. Om bij zijn vader te pleiten. Jongens en meisjes. Er is een tijd geweest in de kerk. Heel vroeger. Kon je af laten kopen. Dat was een papier waarop stond dat je zonden vergeven waren. Als je er maar genoeg voor wilde betalen. Maar dat klopt natuurlijk niet. Want zondevergeving is gratis voor wie in de Heer Jezus gelooft. En weet je wat ook zo raar was? Je kon ook zo'n aflaat kopen voor zonden die je nog niet gedaan had. Voor wat je volgende week nog van plan was te doen. Nou, dat klopt natuurlijk helemaal niet. Want dan zou je zomaar door kunnen zondigen, want het is toch wel vergeven. Maar nou staat er vanavond in de Bijbel iets heel anders. De Heer Jezus heeft betaald. Eén keer aan Golgotha's kruis. Maar hij gaat door met zijn werk, jawel. Voor die zonde van jou van gisteren. Voor die zonde van u van vandaag. En wonderlijk genoeg, zo zeker is nu het geloof. Zelfs voor die zonde van ons. Die als God het niet verhoedt. die we misschien morgen zomaar zouden doen. Want zo zijn we. Of volgende week. Hij gaat door met zijn reddende werk, pleitend bij zijn vader. En dan, daarom mag je zeker zijn, als je in hem gelooft, dat je gered bent. Wat er ook gebeurt, want hij pleit en hij kan volkomen zalig maken. Dat is nou het lange verhaal van de Hebreeën schrijver. Zoek het niet in de vormen. Zoek het niet in het verdienen. Maar zoek het bij de Heer Jezus. En laat hem je borg zijn. Ik moet het van hem hebben. U ook? Dan mag u nu meezingen. Door het geloof. Maar het is mijn goed. Mijn zalig lot. Nabij te wezen. Bij mijn God. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, nabij u te zijn, dat is zalig. Dat hebben we niet verdiend. Wij hebben het er niet naar gemaakt. Geen offer kan onze schuld betalen. Dan alleen dat ene offer van de meerdere Melchizedek. En we danken u, Heere, voor het vaste voedsel uit uw woord. Dat deze Heer Jezus nu altijd leeft om voor ons te pleiten. Daar moeten we het van hebben. En we danken u dat we het daarvan mogen hebben. Heere, geef dat. Dat niemand van ons deze Heere Jezus, deze borg afwijst in onbekeerlijkheid aan hem voorbij gaat. Maar geef dat we met heel ons hart in hem mogen geloven en dat we hem om dat onbegrijpelijk grote wonder zo lief hebben dat we verlangen om in zijn nabijheid heilig te leven, tegen onze zonde te strijden in een nieuw godzalig leven, om dan ook eenmaal verlost van alle zonde in het zalig hemelleven voor eeuwig in uw nabijheid te zijn. Wij danken u dat u tot ons kwam en ons dit evangelie deed verkondigen. U bent onze eer waard, onze lof en onze glorie. Heren, we bidden voor elkaar. Wees u ons nabij in de week die we zijn ingegaan. We bidden voor degene die tegen de week opzien, omdat het psychisch niet wil, of omdat het lichaam niet wil, dat er problemen zijn, thuis of op het werk, in relaties. Er kan zoveel zijn, Heren. Wees u ons in alle dingen goed en nabij. We bidden voor onze gemeenteleden die op vakantie zijn. En wees ook bij degene die deze week hopen te gaan. Wil u beschermende vleugels rondom ons uitbreiden. Heren, wilt u geven dat, of we nu weggaan of thuis zijn, dat deze weken die toch anders zijn dan anders vanwege de zomerperiode, dat u ons rust en tijd bieden om veel en dicht bij u te zijn. Bewaar ons ervoor dat we zelfs in de vakantiemaanden druk zijn met het een of met het ander, met werk of met vakantie, en nog minder tijd hebben voor dat ene nodige. Richt ons hart, richt onze gedachten op u en uw goede dienst. We bidden, Heren, voor uw kerk wereldwijd. We bidden heel bijzonder voor de Hebreeën, de Joden, uw volk Israël. Heere, geef dat ze tot de ontdekking mogen komen, dat al die offers heenwezen naar de grote Melchizedek. Geef dat ze tot geloof, tot inzicht mogen komen, dat Jezus Christus, de Zoon van God, de beloofde Messias, was, nee, is. En dat hij leeft om te pleiten dat ook zij alles in u mogen gaan zien, opdat deze wereld heen mag leven naar het einde. Een wereld in nood. Ontferm u over zoveel mensen die het moeilijk hebben, in diepe nood verkeren, ver weg of dichtbij. Zo bidden we om uw genade en uw beschermende vleugels. Hoort u ons in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Nog één psalm met dat prachtige woordje zalig erin. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Psalm 84 vers 6. Want God de Heer zo goed zo mild. Psalm 84 vers 6.
Het is voor mij altijd een bijzonder moment om de zegen van God op eigen gemeente neer te mogen laten dalen. En zeker zo voor de vakantieperiode. Jongens en meisjes, een hele fijne en goede vakantie gewenst. Thuis of als je nog weg mag gaan. Gemeente, hele goede weken thuis of ver weg. Gods bescherming en genade toegewenst. Ook sterkte als de omstandigheden er niet naar zijn om weg te gaan. In alle dingen mogen we Gods zegen bewaren en hopelijk het zicht op deze Heer Jezus, onze borg. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heer onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.